Welkom bij Saint, de podcast van kennisvereniging SAI.be over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 37. Katrien van Gijstelen legt uit waarom je stem goud waard is. In deze aflevering hebben we een speciaal tussendoortje. Onze gast van vandaag is een ervaren stemcoach en helpt mensen om bewust hun stem in te zetten en alle registers open te trekken. Ook in onze sector is het essentieel om complexe ideeën duidelijk en overtuigend over te brengen. Of je nu een presentatie geeft over een nieuw softwareproject, een technische uitleg moet geven aan een klant, of je team moet inspireren, je stem- en communicatievaardigheden spelen een cruciale rol. Meer informatie kan je vinden op de website sparklinvoice.be. En dan is het nu de beurt aan Mark en Katrien.
Heel fijn dat ik uitgenodigd ben voor jouw podcast of jullie podcast. Het is de eer is aan deze kant.
Wel, Katrien, misschien voor de luisteraars heel kort kan je jezelf introduceren. Wie ben je en wat doe jij?
Ja, ik zit niet in de IT, Mark, maar dat weet jij. Ik werk als stemcoach. Ik ben zelfstandig. Ik heb een eigen praktijk. En waar ik vooral managers en ondernemers in ondersteun, is hoe zij hun communicatie kunnen verbeteren, hun presentatie kunnen verbeteren, door hun, onder meer hun stem als strategisch instrument in te zetten. Zodat zij beter gehoord worden, meer impact maken en dat een boodschap gewoon veel beter overkomt.
Ah, fantastisch. Wel, inderdaad, de link ligt met het feit dat IT-mensen in het bijzonder heel veel met technologie omgaan, onder andere heel veel presentaties moeten maken. En ik merk toch wel uit mijn IT-kring dat mensen soms ook naar mij komen van goh, ik had een heel goed idee, maar het is niet overgekomen, het was niet goed genoeg. En ja, dan denk ik enerzijds van oefenen baardkunst, maar anderzijds ook het element van ja, soms heb ik inderdaad dat mensen iets te introvert zijn of te bescheiden met prachtige dingen die zij soms presenteren. En ik vraag me af in welke mate dat de mensen hier bij onze groep van SAI, die voornamelijk ontwikkelaars zijn, of analisten, of projectleiders, zij krijgen soms wel de kans om eens te presenteren of deel te nemen in heel veel discussies. IT-mensen ontmoeten elkaar heel regelmatig en discussiëren heel veel. Het is heel veel teamwork. Maar ik heb soms de indruk inderdaad dat ja, zij zich niet kunnen profileren op de juiste manier. Want ofwel heb ik de indruk dat ze zich onderprofileren, dat ze iets te timide zijn en niks zeggen, omdat ze schrik hebben. Ofwel omdat ze overcompenseren door soms te luid de aandacht op zich te trekken, wat een averechts effect heeft. En ik heb de indruk, Katrien, dat ja, stem daar soms wel een heel belangrijke rol in speelt naar hoe kom je over bij collega's of bij mensen die moeten beslissingen nemen. Ik heb die indruk, zeker bij IT-mensen die ja, dat heel dikwijls doen. Is dat iets dat jij ook dikwijls tegenkomt in jouw praktijk?
Absoluut. Ik zie namelijk niet alleen IT-mensen, ik zie veel ruimer. Dit is zeker niet iets uniek voor mensen in IT of die werken in de technologie. Het ding is dat het stukje van ja, hoe kom ik tussen in een meeting? Ik zit aan tafel, ik ben eerder wat introvert en ik zit aan tafel met heel extraverte mensen. Ja, ik kom daar niet tussen, help mij. Of ik heb ooit hier zelfs een CEO bij mij gehad van een grote bank, die zelfs in zijn managementteam ook het idee had van ik poneer een idee, maar niemand lijkt te luisteren. Maar als mijn CFO datzelfde idee poneert een paar minuten later, dan zegt iedereen, maar dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Dus die frustratie is zeker niet uniek voor mensen met een IT-achtergrond. Ik denk dat het veel ruimer is. Wat je wel zou kunnen zeggen is dat en dan ga ik misschien zonder in het stereotype te hervallen, maar ik vermoed dat mensen die kiezen voor IT en die heel gepassioneerd zijn door technologie, zijn misschien inderdaad niet diegene de tafelspringers. En dan algemeen, hè, want je hebt, het is niet wit-zwart. Maar dus die communicatie, die presentatievaardigheden, ja, dat is misschien van nature niet iets waar zij warm van worden. En dat gecombineerd met het feit dat wij dat niet leren. Mm. Zelfs, hè, ik denk dat ik aan de andere kant van het spectrum sta. Hè. Ik praat zeer graag, maar laat me hier niet iets technologisch oplossen, want dan word ik helemaal uit mijn lood geslagen. Dus, uh-huh. Maar ook ik heb nooit geleerd hoe presenteer ik. Hè? Straffer nog, ik denk dat we allemaal dat verhaal kennen van de spreekbeurt in het vijfde leerjaar. Je staat vooraan in de klas en je bent een beetje zenuwachtig, dus dat is wat intimiderend voor je klasgenoten en je wordt zo wat stiller en je hebt goed voorbereid, maar hè, je stem wordt wel wat zachter en je bent misschien wat zenuwachtig, dus je moet zo, ja, toch al wat happen naar adem. En dan is er achteraan een juf of een leraar en die zegt, ja, maar we verstaan je toch niet goed, hè? En wat je dan doet, is wat gekopieerd van anderen is, hè, in plaats van dan je stem te gaan gebruiken en echt in te zetten, ga je zeggen, ja, ik ga maar wat luider. Je gaat duwen op die stem, waardoor dat je luid wordt, je wordt wat hoger, je hoopt daarmee die stem onder controle te krijgen, maar je hebt net het tegenovergestelde effect. En dus, we hebben het niet geleerd. Dus, don't blame the IT'ers of mensen die wat introverter zijn. Het zit gewoon niet in ons systeem, in ons schoolsysteem, om het aan te leren, om het goed aan te leren.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat je daar een punt hebt dat heel veel aandacht soms gaat naar de zogezegde soft skills, hè. Hoe maak je een presentatie? En dat wordt dan heel technisch benaderd van, ah, je moet een intro hebben en een slide over dit en een slide over dat. En je moet kleurtjes gebruiken, je mag zoveel tekst gebruiken. En je kan de beste presentatie hebben qua visualiteit en structuur. Maar als daar iemand staat die ja, niet overkomt, of er klopt iets niet met wat je hoort en wat je ziet op het scherm. En hoe de persoon er ook staat, is ook belangrijk. Maar ik denk dat heel veel mensen inderdaad nooit de kans hebben gehad in de klas, of zelfs in ondernemingen, organisaties algemeen, om die combinatie te krijgen. Er wordt heel veel accent gelegd, technisch gezien, en dat zal kloppen met hoe maak je een presentatie, hoe zorg je ervoor dat die presentatie niet fout loopt, hè, met klikkertjes en dergelijke meer. Maar als je puntje bepaald komt, Dan zie je toch wel dat mensen, dat je denkt van, ik had dat anders gepresenteerd. En dat is eigenlijk wel jammer. En ik vind het persoonlijk heel moeilijk om daar feedback op te geven, omdat het precies klinkt of je iemand, ik kan niet zeggen aanvalt, maar een stukje gaat terechtwijzen op stem. En dat is zeer gevaarlijk, want een stem enerzijds is iets dat zeer persoonlijk is, maar ik weet niet welke maat dat mensen dat kunnen wijzigen.
Dat is interessant, hè. Ook dat hebben we niet geleerd. En het klopt, hè. Als uw presentatie of zelfs gewoon uw argument in een meeting valt of staat, wanneer, of dat als binnen en buiten kloppen. Hè? Als jij jezelf presenteert en dat is ook hoe dat je er wil staan en dat klopt, wauw, dat is een gigantisch fijn, ja, dat is een fijn gevoel. Maar als dat niet klopt, ja, dan gaat u een impact van uw presentatie of van uw argument of van uw idee echt wel gekelderd worden. Dus stem is daar de luidspreker in. He, de stem is eigenlijk wat er van binnen speelt, alle gedachten, alle emoties komen via uw stem naar buiten. Dus ja, die stem kan daarin een verschil maken. Kan een stem getraind worden? Dat is eigenlijk wat jij vraagt, hè?
Ja.
Ja, mijn antwoord is ja, anders zou ik niet doen wat ik doe natuurlijk. En in elke workshop, in elke keynote vraag ik aan mensen, naar welke stemmen luister je graag? En altijd, altijd komt Obama, president Obama komt naar voren, Morgan Freeman, Martin Tangen, Friede Lesage, zo eigenlijk gekende stemmen worden dan naar voren gebracht, omdat dat zachte stemmen zijn, warme stemmen met een soort diepgang erin. En we vergeten dan dat al die stemmen getraind zijn. Morgan Freeman is acteur. President Obama had ongetwijfeld ook een stemcoach. Margaret Thatcher is zelfs gecoacht geweest op stemmen. Dus dat zijn getrainde stemmen, wat betekent dat wij allemaal daarin kunnen getraind worden. En wij allemaal echt dat bereik van die stem kunnen opengooien. En daarmee onze impact vergroten.
Ja. Hoe ben je zelf eigenlijk tot die vaststelling gekomen dat stem een verschil maakt?
Die vaststelling is bij mij gekomen, dat weet jij, maar dat weet je publiek niet. Naast het stemcoachen was ik heel lang stadsgids in Antwerpen. En ik stond toen in het onderwijs, dus ik stond dagen les te geven voor de klas. Ik had een goede stem. Maar als ik in het weekend ging gidsen, dan was ik na 2 uur hees. En ik was niet alleen hees, ik was echt ook op, moe, een votje. En daar ben ik over gaan nadenken van, wauw, wat doe ik nu anders? En dan heb ik ontdekt dat in het stemcoachen, dat ik veel meer druk op mijn stem zette. Want 1, de omgeving is anders. Ik zat niet in een klaslokaal, ik zat buiten, dus heel veel van mijn klank ging verloren. Ik wilde heel graag dat mensen een goede tijd hadden. Dus ik ging heel hard pleasen en heel hard mijn best doen en enthousiast zijn en vertellen. Als er een tram passeerde, ging ik daar gegarandeerd over met mijn stem, wat bijna niet haalbaar is. Dus ik was veel te veel aan het werken met die stem. Dus ik was veel te veel druk aan het zetten. Nadien heb ik nog een factor ontdekt, maar dat heb ik pas ontdekt jaren later. Ik gidste in Antwerpen. En je weet, Antwerpenaren, die zijn super fier op een stad. Nu, ik ben niet oorspronkelijk van Antwerpen. Straffer nog, ik ben van over het water. Dus voor Antwerpenaren was dat altijd een groot taboe om gegidst te worden in hun stad door iemand die niet van stad was. Dus ik ging dat overcompenseren door maar niet te laten tonen dat ik eigenlijk niet echt van Antwerpen was. Dus al die aspecten, dat mentale, de omgeving, ik die wilde pleasen, dat zorgde ervoor dat mijn stem echt anders klonk dan dat ze daar dagelijks in de klas klonk. En ik heb ontdekt, door te stoppen met dat pleasen, door het anders gaan organiseren van mijn spreken met dat gidsen, dat ik daarmee het publiek aan mijn lippen kreeg. Bijna contradictorisch, hoe minder dat ik mijn best ging doen, hoe meer dat ze aan mijn lippen hingen.
Interessant. Dat is iets wat iedereen wil eigenlijk, hè? Dat je door de juiste manier van praten en ja, less is more, dat de mensen eigenlijk wel uitkijken naar en wat gaat ze nu vertellen of wat gaat hij nu vertellen. En ja, ik denk dat dat een onderschat thema is in heel veel organisaties, maar zeker ook in IT, omwille van het feit dat mensen dat ja, van nature heel technisch benaderen en bijna willen analytisch ontleden van hoe kan ik dit verbeteren, maar altijd nadenken over techniek en technologie, en niet over zichzelf als de mens, en terwijl dat het toch wel een groot verschil kan maken. Dus ja, daar raak je inderdaad een interessant punt aan, dat mensen eigenlijk hun stem niet genoeg trainen. Uiteraard, je weet altijd, Katrien, naar je eigen stem luisteren is heel bizar voor iedereen, denk ik. Als je de eerste keer je eigen stem hoort, denk je van, dit ben ik niet, omdat het anders klinkt dan wat je zelf hoort als je babbelt. Hoe moet men daarmee omgaan eigenlijk?
Ik denk dat dat een stuk gewenning is. We zijn daar allemaal al een stukje in getraind ondertussen. In die zin dat sinds de pandemie zijn we veel meer online gaan werken en hebben we onszelf veel meer al gehoord in online meetings. Dus hebben we die stem, zijn we er ondertussen misschien al een beetje aan gewend. Dus ik denk dat dat enerzijds is. Anderzijds, hoe meer dat je bewust bent van die stem, dus hoe meer dat je die stem echt gaat inzetten en met die stem aan de slag gaat en bijna luisteren naar jouw eigen stem, hoe gemakkelijker dat het wordt om naar jezelf te luisteren. Ik denk, ik heb zelf ook heel lang niet naar mezelf kunnen luisteren. 1, omdat ik mezelf niet herkende. Dat is wat er gebeurt. Hè. Een registratie, een externe registratie van je stemgeluid klinkt toch nog altijd anders dan hoe je zelf hoort. Want je hoort jezelf en langs buiten, maar je hoort jezelf ook langs binnen. Dus dat is al een verschil. Plus dat heel veel opnameapparatuur, zoals wij zitten hier nu aan onze laptop, onze computer, dat is niet het beste opname, dat is niet het beste opnamemateriaal. Dus wat gebeurt er? Bepaalde frequenties worden uit jouw stem weggelaten. Dus ook daar zit er een klein verschil al op. Dan wetende dat, zeker als je onder druk staat, dat jouw stembereik ook nog eens zeer beperkt wordt. Dat je vooral veel in die keel gaat spreken en daar druk op zet. Dus dat je eigenlijk niet vol het potentieel van jouw stem laat horen. Dat maakt ook dat wat er uiteindelijk dan in die registratie komt, dus wat je hoort van een opname, is maar een tiende of een twintigste van wat jij hoort intern. En dus hoe meer dat je... Dus je kan gaan zeggen, oké, we gaan met goed opnamemateriaal werken, dat gaat helpen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Maar door die stem te gaan ontwikkelen en echt dat volle potentieel van jouw stem echt ook naar buiten brengen, wat jij van binnen hoort, ook dat naar buiten brengen, daarin gaan trainen, dat zorgt dat verschil minder groot wordt. Dus het is een stukje gewenning en het is een stukje trainen.
Ja, dus in essentie eerst zelf ook luisteren en jouw eigen stem leren herkennen. Ik merk wel dat aan mensen is er een verschil in jouw opinie tussen gesprekken die je voert met collega's in een zaal versus iets presenteren, in die zin dat kijkt iedereen naar u, terwijl in een meeting, een vergadering, waar je met collega's onder elkaar een bepaald project of bepaalde thema's gaat bekijken, zit daar een verschil op in hoe je de stem gebruikt?
Zit daar een verschil op? Ik ben even aan het nadenken. Je kan daarvoor kiezen. In principe kan je kiezen hoe zet ik mijn stem in. Hoe meer dat jij weet welke lagen er in jouw stem zitten, hoe beter dat je die bewust kan gaan inzetten, onafhankelijk van de situatie. Nu kan ik mij voorstellen, en ik denk dat daar wel een groot verschil in zit, dat merk ik toch bij heel veel mensen die bij mij komen aankloppen, die zeggen... ik moet gaan spreken voor een zaal van 50 mensen, dat vind ik spannend. En een meeting van 5 vind ik veel comfortabeler. Dus uw mindset, hoe dat je kijkt naar een meeting of een presentatie, hoe je kijkt naar jouw publiek, dat bepaalt inderdaad hoe comfortabel je er staat. En afhankelijk daarvan zal je opnieuw misschien weer harder jouw stem willen ontwikkelen in een bepaald stuk, ja of nee. Trouwens, het idee, ik merk dat bij heel veel van mijn cliënten, van mijn klanten, is het idee van, hoe groter het publiek, hoe erger het wordt, hoe zenuwachtiger ik word. Terwijl dat eigenlijk, hoe groter jouw publiek, hoe gemakkelijker. Hoe groter jouw publiek, hoe minder snel dat jouw publiek kritische vragen zal stellen. Omdat daar de groepsdruk van je publiek gewoon veel groter is. Hoe kleiner je setting, hoe comfortabeler het publiek is, hoe moeilijker de vragen zullen zijn.
Ik heb soms de indruk dat het ook te maken heeft met wie je voor je hebt. Het kan zijn dat het een beperkt publiek is, maar ik kan me inbeelden dat als je als IT-professional plotseling een presentatie moet geven voor je CEO met Hans in het directiecomité, en je hebt dat niet gedaan, ik heb dat al meegemaakt, dan zie je mensen dat je denkt van, maar wacht, zo praat je niet tegen mij aan de koffiemachine.
Ja, absoluut. Zeker, hè? Dus het is niet alleen de grootte van uw publiek, maar ook wie is uw publiek? Wie zit er voor u? En vooral, hoe sta jij daarin? Ik denk, het zijn sociale verkiezingen geweest. Ik heb al heel veel gesprekken onlangs gehad over presenteren met de vakbond erbij. En als het gaat vanuit managementperspectief, dan is de vijand... Dan is bij wijze van spreken, de vakbond is al de vijand. Ja, als je met die intentie in een meeting gaat, als jij in een meeting gaat als IT-professional en je denkt, de CEO, dat is bij wijze van spreken, iemand die kan mij ontslaan en die snapt niks van wat ik doe, dan creëer je al bij wijze van spreken vooraf een zeer gevaarlijke situatie voor jezelf. Ik overdrijf nu, maar een onveilige situatie voor jezelf. Dus dat maakt dat je veel meer stress gaat ervaren dan wanneer je bijvoorbeeld in die meeting, als je zou denken, die CEO, dat is mijn beste vriend. En ik ga er nu eens voor zorgen dat ik laat zien waar dat ik goed in ben. En ik ga ervoor zorgen dat ik op die manier mijn steentje bijdraag aan het goed functioneren binnen dit bedrijf. Dat is een heel andere mindset waarmee je in een gesprek of een presentatie gaat en dat laat zich horen in jouw stem. Ik zeg wel al eens lachend tegen mensen, als je een presentatie geeft, zie je publiek graag. Alsof dat op dat moment, binnen die 10 minuten van je presentatie, je beste vrienden zijn. Dan creëer je een veel vrolijker stemgeluid, zit er veel meer energie in je stem. Als je het idee hebt van, oei, dit is mijn grootste vijand aan wie dat ik moet gaan presenteren, dan creëer je dit. Dan creëer je ontzettend veel druk, angst. En dan maakt het net het spreken ontzettend moeilijk.
Kan je daarop oefenen om te doen alsof je voor de board of voor directiecomité praat? Want ik heb de indruk, Katrien, dat ook mensen soms te weinig oefenen. Dat ze zien van, het zal wel loslopen, terwijl hoe meer je oefent op voorhand, hoe meer je toch zelf kan klemtoon leggen of intonaties of pauzes. Dat je eens laat zien. Maar ja, het leven is zo hectisch. Ik heb de indruk dat de mensen daar ook geen tijd meer voor nemen om dat in te oefenen, zeker als het belangrijk is. Een belangrijk project, een goedkeuring voor een project, of een belangrijke presentatie moet geven, of je hebt een uitnodiging gekregen. Anderzijds vraag ik mij af in welke mate dat je, als je het regelmatig doet, dat je niet te arrogant wordt door te zeggen van, ik kan dit. En ik moet mij niet voorbereiden. Hoe kijk jij naar voorbereiding om spreken voor een groep of spreken voor om bepaald resultaat te bereiken? Hoe belangrijk is voorbereiding?
Well, het hangt af van wie jij bent. Ik denk dat voorbereiding sowieso belangrijk is. En als ik zie mensen die bij mij aankloppen, hoe bereiden zij voor? Zij bereiden de inhoud voor, zij bereiden hun presentatie voor, hun argument voor. Maar eigenlijk bereiden ze niet zichzelf voor. Namelijk, welke gedachten spelen er in mijn hoofd als ik in zo'n meeting ga? Hoe zit ik daar? Ben ik enthousiast of ben ik afwachtend? Dus ook daar bewust van zijn. Welke energie neem je mee aan de tafel? Ik denk dat dat een belangrijk is. En oefenen. Ik raad altijd iedereen aan om naast het voorbereiden inhoudelijk van je presentatie ook echt luidop voor te bereiden. Om het al eens om een doorloop te hebben. Om jezelf al eens gehoord te hebben. Zodat je ook kan luisteren van hoe klinkt mijn stem, hoe wil ik dat mijn stem klinkt. Dus ik denk dat ik raad dat mensen aan. Anderzijds, op een gegeven moment, als je echt die stem en jezelf onder de knie hebt, of je eigen mindset, en je weet van, ik kan hier die rust bewaken, wordt dat oefenen misschien minder belangrijk. Tenzij dat je in een nieuw topic zit, of met een nieuw publiek zit. Dus je kan niet zeggen dat voor iedereen is dit soort voorbereiding nodig. Het hangt echt af, en dat is wat ik ook probeer mee te geven in mijn coaching, is, wat heb jij nodig? Het is niet omdat je collega 10 dagen vooraf al zijn presentatie klaar moet hebben, dat dat voor jou ook zo is. Maar dat we wel gaan kijken, wat werkt er voor jou? En hoe beter dat je dat weet, hoe gemakkelijker dat het wordt. En klopt, hè, daarin schuilt het gevaar dat je misschien arrogant wordt. En dat je of arrogant wordt, of dat je denkt van, oh, ik heb dat niet meer nodig. Dat is dan totdat je dan misschien een keer tegen de muur loopt. En dat je dan terug nederig wordt. Dat is niet alleen met presenteren en stemgebruik zo. Dat is in alles zo. Dus ik denk dat het altijd goed is om een leerling te zijn en te blijven.
Iets wat mij ook opvalt, Katrien, is inderdaad dat mensen soms na een dag brainstorming of een dag heel intens samenwerken, dat ze inderdaad hun stem kwijt zijn of dat ze echt last hebben. Wat zijn zaken waar ze moeten op letten, los misschien van het stemtimbre, maar zijn er trucjes zoals drinken van thee met warme honing of dergelijke? Want mensen praten soms te veel en drinken te weinig, heb ik de indruk. Maar zijn er andere zaken dat je zegt van, goh, om je stem goed onder controle te houden, zou ik niet durven zeggen, maar om uw stem goed te verzorgen, moet je toch wel een aantal zaken hanteren.
Ja, ik denk dat je het net wel zelf hebt gezegd. Hè. Dus water drinken is essentieel als je veel praat. Dus minstens 1,5 liter tot 2 liter per dag. En dan heb ik het over water of kruidenthee. Koffie, de meeste bedrijven serveren koffie en we drinken ook koffie, maar koffie is eigenlijk dehydraterend en je stembanden hebben veel water nodig. Die moeten zo altijd wat vochtig zijn. Dus als je toch, ik drink zelf ook graag koffie, dus als je graag koffie drinkt, drink dan 2 glazen water extra per tasje koffie. Dus dat, kruidenthee is inderdaad, want zwarte thee dehydrateert ook, maar kruidenthee is ook helpend. Wat honing kan helpen, als je echt het gevoel hebt van na zo'n hele dag brainstormen, echt ik voel mijn stem, dan kan je bijvoorbeeld gewoon boven warm water dampen. En die damp inhaleren, opzuigen, zodat eigenlijk jouw stembanden opnieuw daar gehydrateerd worden. Tweede belangrijke tip is af en toe zwijgen. We kunnen perfect 9 tot 10 uur per dag onze stem gebruiken als we af en toe gewoon ook rustmomenten inbouwen. Maar wat doen we heel vaak? Hè? We zitten in een meeting, we zitten misschien al wat druk op onze stem, want we willen gehoord worden, we willen ons best doen, we willen ons laten zien. En dan is het pauze, dan gaan we onze calls doen, we rijden s'avonds naar huis, in de auto gaan we al bellen, want de telefoons die nog zijn blijven liggen. Bellen in de auto is echt, ik zou het bijna zeggen, niet schadelijk, dat is te sterk uitgedrukt, maar in je auto bellen, dat is niet aangenaam voor jouw stem. Want je hebt heel veel omgevingslawaai, de microfoon zit wat verder van jou, de luidspreker, dus je hebt daarin de neiging om sowieso al wat luider te gaan spreken, zodat ze jou zeker zullen horen. Dus hoor je wat er gebeurt met mijn stem? En dan kom je thuis, en dan zit daar waarschijnlijk een gezin op jou te wachten dat ook graag nog wat klank bij het beeld heeft. Dus je stem goed verzorgen doe je door goed te hydrateren en af en toe te zwijgen.
En heb je de indruk, Katrien, dat technologie, en nu kom ik wel misschien erop misschien een stereotype, maar sinds de smartphone en sinds de connectiemogelijkheden met Skype en nu met Teams en Zoom en andere methodes, heb je de indruk dat mensen misschien meer dan vroeger communiceren, dat men niet enkel luistert, maar dat men ook veel meer praat dan vroeger? Is dat iets dat we mogen vaststellen of is dat puur toeval?
Dat weet ik niet. Ik weet niet of we meer praten. Ik hoor wel dat we meer schreeuwen als we praten. Dat hoor ik wel. Dus ik denk dat er vroeger ook wel voldoende gesproken werd. Ik zie wel met het telewerken dat inderdaad vroeger is binnenspringen bij een collega, wordt nu een Zoom-meeting of een Teams-meeting. Dus dat is wel een gegeven. En het is net door te veel te zoomen, te teamen, dat we veel meer gaan roepen. Uh-huh. Niet enkel daardoor, hè. Gewoon algemeen, de druk op ons stemsysteem is gewoon toegenomen. We rushen, we zijn ondertussen, we zijn vandaag, zijn we juni, het is weer de rush, hè. Juni en december. Alsof dat de wereld gaat vergaan per 1 juli en per 1 januari. Elk jaar opnieuw. En dan hoor ik inderdaad, want de projecten moeten klaar zijn en alles moet binnen die korte termijn afgerond worden. En we gaan dan supersnel spreken en we gaan ook in die hoogte. En dus dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? Want het is net door te gaan schreeuwen, door die druk die zich laat horen in jouw stem, dat je impact gewoon kleiner wordt.
Uh-huh.
Dus zijn we meer gaan praten? Dat kan ik niet zeggen. Zijn we meer gaan schreeuwen wanneer dat we praten? Absoluut.
Ja, want we denken soms technologie helpt, maar ik heb ook de indruk dat de mens blijft de mens en stem is belangrijk om overdracht te doen. Maar ja, de boodschap is belangrijker dan in welke intonatie het brengt. Anderzijds, met zelf mijn eigen ervaring, zie ik toch ook wel dat, ja, hoe meer ik het zelf doe, hoe rustiger ik het aandoe. Ik denk, als je begin bent, wil je tonen dat je dat passie hebt en dat je moet jezelf nog bewijzen. Ik heb zo'n moment waar je een kantelmoment krijgt waar je denkt van, het hoeft eigenlijk in essentie minder. En je komt, ja, je hebt bepaalde ervaring opgebouwd in jouw vakgebied, waardoor mensen zeggen, ik ga eens luisteren. En dat je denkt van, ja, maar wacht, ik wil jou horen vertellen. En wat vertel jij? En daardoor heb ik de indruk zelf dat, en ik weet niet of dat waar is, maar dat doorheen de jaren dat je rustiger wordt in principe, en dus meer op je stem let. En dat is heel bizar om te zeggen, maar dat je het rustiger aandoet en ja, die zwaar, ik weet ook niet, de stem zal ook wel veranderen overheen de tijd, vermoed ik dat, ik heb dat mijn stem gezakt is doorheen de tijd. Dus dat, ja, met ouder worden, meer zo, en dat geeft meer vertrouwen. Ik heb de indruk dat zware, lage stemmen meer vertrouwen geven dan die hoge piepstemmetjes die dan precies klinken van er is een disconnect met wat de persoon wil bereiken. Is dat psychologisch belangrijk?
Absoluut. Absoluut. Psychologisch voor de spreker en voor het publiek. Ja, dus misschien on the side, Mark, normaal gezien is het zo, qua stemhoogte, ja, dus jongens en meisjes voor hun puberteit zitten ongeveer in dezelfde stemhoogte. En dan komen jongens in hun puberteit en die zakken. En meisjes blijven hetzelfde, of zakken ook een beetje. Nee, zakken ook een beetje, maar blijven wel hoger in toonhoogte dan jongens. Dus waardoor dat je een groot verschil krijgt. Maar eigenlijk met ouder worden gaan de stemmen van vrouwen zakken en de stemmen van mannen die gaan stijgen. Zodat we terug wel een beetje hetzelfde komen. Dus als jij het idee hebt van mijn stem wordt lager, dat zou dan tegen dat gegeven ingaan.
Ja.
Maar goed, dat on the side.
Ja, maar ik heb soms wel de indruk dat met ouder worden dat je stem meer kan laten, meer mee kan spelen.
Ja, en ik denk dat het misschien heeft dan niet zozeer met leeftijd te maken, maar wel met vertrouwen. Wat je net zegt, hè, ik hoef mij niet meer te bewijzen. Dus ik ben veel meer relaxed, ik heb kennis, ik heb ervaring en dat laat zich horen. En dan maakt dat er een soort rust over jou komt, waardoor dat je inderdaad een diepere, warmere stem krijgt. Het zijn de stemmen in rust die de ondertonen in jouw stem gaan stimuleren. Het zijn stemmen onder druk die in die hoge, snelle regionen komen. Dus hoe meer dat jij zelf vertrouwd bent, overtuigd bent van wat je vertelt, hoe meer dat die rust ook in jouw stem zal zich laten horen. En dat zorgt er opnieuw voor, dus hoe meer dat die stem rustig klinkt, hoe meer dat jij zelfvertrouwen ontwikkelt en zelfzekerder wordt van hetgeen dat je vertelt. En aan de andere kant creëer je meer vertrouwen. Gaan mensen veel meer naar jou luisteren. Ik zeg altijd, de grootste leiders zijn diegenen die het minst woorden gebruiken. En als ze spreken, dan klinken ze zeer rustig. Het zijn diegenen die onzeker klinken, die snel en veel informatie in korte tijd willen meegeven. Dat geeft een stuk het gevoel van, die moet zich bewijzen, klopt dat wel wat die vertelt, die komt een beetje onzeker over. Dus het is inderdaad, die rust in jouw stem is cruciaal om ondertonen in je stem te gaan ontwikkelen. En dan maakt dat je vertrouwen wint.
Je haalt daar iets heel pertinent aan, dat is namelijk de snelheid. Dus traag of snel en al wat daartussen is. Maar ik heb de indruk, en corrigeer me als ik fout ben, dat hoe sneller je praat, inderdaad, hoe minder geloofwaardig het klinkt. En als je niet te traag, want dan wordt het bijna karikaturaal, maar als je trager praat en goed articuleert, wat tegenwoordig ook wel een kunst geworden is bij sommigen, dat het essentieel is dat je geloofwaardig overkomt. Mensen begrijpen de boodschap. Uiteraard zit je met een bepaalde tijdsdimensie. Niet iedereen krijgt een uur de tijd om zijn exposé te geven. Integendeel, het wordt altijd maar korter en korter. Hoe kun je dat eigenlijk corrigeren of aanleren? Dat, ja, dat tempo, dat je zelf merkt van oei, nu ben ik veel te rap bezig. Oei, slow.
Ja.
Hoe... Is dat iets dat kan aangeleerd worden? Of?
dat kan, alles kan aangeleerd worden. Spreken is echt een vaardigheid die je kan leren. En ik denk dat er twee belangrijke factoren in zitten. Als je wil vertragen, dan is ademhaling belangrijk. Dus dat je rustig ademt. Dat je die ademhaling onder controle krijgt. Door die te verdiepen, die rustiger te maken, langzamer te ademen. Zodat je adem niet in de weg zit van jouw stem. En stel dat ik inderdaad onder druk staan, ik moet heel veel gezegd krijgen in heel korte tijd, dan ga ik inderdaad lopen, maar dan ben ik niet aan het ademen, vergeet ik te ademen en wat komt er dan inderdaad, dan moet ik happen naar ademen en voilà, dat. Dus ademhaling is daarbij belangrijk, dat je die onder controle krijgt, ook bij jouw spreken. En hoe doe je dat bij jouw spreken? Dat is door te focussen op de klinkers in jouw woorden, want de klank van jouw stem zit in de klinkers. Ik kan hier een eposé voeren met hele klinkers op de voorgrond. Of ik kan een eposé voeren met klinkers op de achtergrond. En dan, dus de klank van jouw stem zit op die klinkers. En dus als je sneller gaat praten, wat gebeurt er? Gaat die klinkers inslikken, waardoor dat je die medeklinkers, die mondbewegingen, die worden duidelijker. Maar daardoor word je eigenlijk minder begrepen. In die, je zal misschien nog wel begrepen worden, maar jouw publiek gaat, hé, jij zit op de sneltrein, die medeklinkers komen naar voren, jouw publiek die gaan jou bijbenen, dus die gaan heel de tijd hard zitten werken om alles wat jij zegt te verwerken en er woorden van te maken, maar het echte, mee zijn in jouw verhaal, het echte begrip, dat proces gaat verloren. Terwijl als je die klinkers wat meer op de voorgrond brengt in jouw spreken, dan vertel je, mensen zitten op hetzelfde tempo mee te spreken, of kunnen jou volgen, maar kunnen ondertussen ook verwerken wat je zegt. Waardoor dat het begrijpen van wat je zegt groter wordt. En als we vertragen, zit daarin echt de grootste troef. Namelijk door die klinkers veel meer naar voren te brengen. Je kan ook vertragen door je pauzes langer te maken, ja, dat is het niet. Dan val je in slaap, dan verlies je jouw impact. Het is echt het dynamische houden, dus daarom je tempo niet zozeer vertragen, maar gewoon die klinkers naar de voorgrond brengen. Dat is essentieel.
Ik zie ook een link met taal. In die zin, je zegt klinkers, en inderdaad in het Nederlands, zoals je net een aantal mooie voorbeelden gaf, kan je dat perfect inoefenen, maar ik zie ook meer en meer IT-mensen geconfronteerd worden, ook in Vlaanderen, met het feit dat zij meer en meer in hybride teams zitten, wereldwijd, maar ook in België zelf, waarbij dat, men uiteindelijk altijd naar het Engels moet overschakelen om samen te werken. Sommigen naar Frans, sommigen naar Duits of andere talen. Welke impact heeft taal? Is dat hetzelfde voor de stem? Of zeg je nee, omdat de klinkers zijn totaal anders in het Engels in zoals Spaans of Frans, liggen toch de klemtonen anders. Heeft dat impact om op de stem om te oefenen en om dat te beheersen?
De klemtonen liggen anders, maar de klinkers, dus in elke taal ligt de klank van je stem op de klinkers. Estoy parlando italiano, sí, bella, de. Ik bedoel, hoe meer ik daar die klinkers langer maak, hoe meer ik zal begrepen worden. Alleen in het Italiaans zit er veel meer variatie nog in die taal dan bijvoorbeeld in het Vlaams-Nederlands. Dus dat is algemeen hetzelfde. Daar zitten wel cultureel ook gewoon verschillen. Een Fransman praat gewoon veel sneller dan een Vlaming, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Dus er zijn culturele verschillen, maar als een Fransman ook daar iets meer op die klinkers let, zullen anderen hem beter begrijpen. Uh-huh. Dus het is echt een cultureel stuk. En het grappige is dat hoe meer dat die klinkers naar voren komen, hoe beter dat je begrepen zal worden in eender welke taal, maar hoe meer dat ook talen dichter bij elkaar gaan komen liggen. Dat is ongelooflijk fijn om te horen.
Ja. Ik heb zelf de afgelopen 2 weken ook een aantal sprekers aan het woord gehoord in het kader van een aantal exposés. En wat mij opviel is dat er ook een verschil is hoe die mensen hun stem gebruiken bij het vertellen van een verhaal. Dus sommigen waren aan het debiteren en gewoon bijna slides aan het aflezen of aan het vertellen, maar je voelde van, er klopt iets niet. Terwijl bij anderen was je mee met het verhaal. Kan het gebruik van de stem dat verhaal ondersteunen? En waar moeten dan mensen op letten om inderdaad een goede boodschap te hebben? Want eigenlijk is het misschien geen verhaal, maar een boodschap brengen. In welke mate, als je bij wijze van spreken de kans krijgt om iets te presenteren, is dat verhaal en die connectie met de stem belangrijk?
Absoluut. Uw stem draagt of kraakt uw verhaal of uw boodschap. Uw stem kan echt ondersteunend werken voor jouw boodschap. Kan ervoor zorgen dat jouw boodschap gewoon veel geloofwaardiger overkomt. En dan denk ik steeds terug aan 5 jaar geleden, toen Jan Bon, onze minister-president in Vlaanderen, voor het eerst het parlement mocht openen. En ik herinner me nog, ik zat in mijn auto, ik was aan het luisteren naar zijn speech. En dat was een bijzonder positieve speech. Ik herinner me dat hij vertelde, ik nodig het volk uit en mijn collega's om positief mee te werken aan het komende, om de komende legislatuur. We hebben negatieve onderhandelingen gehad, dat heeft lang geduurd, maar laten we het samen doen, laten we ervoor gaan, laten we er iets moois van maken. En dat resoneerde heel hard, die woorden resoneerden heel hard met mij. En toch heb ik mijn radio uitgezet, want het klonk niet stemgewijs zoals ik het net heb verteld. Het klonk als, en ik nodig mijn collega's en het volk uit om positief mee te werken aan de volgende legislatuur. Dat klinkt niet als een uitnodiging voor mij. Nee. En daarmee laat hij een groot deel van zijn impact liggen. En het is nu een voorbeeld van Jan Bon, het heeft niks met hem te maken, maar om aan te tonen hoe jouw stem er wel voor kan zorgen dat jouw boodschap aankomt. En om terug te komen op wat je daarnet zei, dat vond ik wel belangrijk, hè? Jouw stem klinkt helemaal anders wanneer je vertelt dan wanneer je afleest. Als je afleest, dan kom je in een bepaald metrum, in een bepaalde aflezen. Dus de toon is van elke zin hetzelfde. Terwijl als je vertelt, dan creëer je veel meer variatie. In toonhoogte, in zacht luid, in pauzes die je laat. En dat zorgt ervoor dat mensen nieuwsgierig blijven. Stel dat je een sprookje is daar een mooi voorbeeld van. Er was eens een prins en die leefde op een onbewoond eiland. Tup, veel variatie. Ik kan dat ook vertellen als ik aflees. Hè. Er was eens een prins en die woonde op een onbewoond eiland. En dan valt dat plat. En dat is met uw boodschap net hetzelfde. Ook al is die boodschap sec. Zijn dat data dat je moet presenteren? Zijn dat feiten? Door het te vertellen in plaats van het af te lezen, creëer je een heel andere beleving voor jouw publiek. En ik wou nu nog iets zeggen, ik ben het nu kwijt. Ah, ik ben het kwijt. Ja, je kreeg door het te vertellen. Ah ja, en daar kun je het terug. En daarin zit het belang van die voorbereiding. Ga in je voorbereiding dat verhaal eens vertellen. Van wat is je boodschap? Wat wil je vertellen? En door het te vertellen in plaats van het af te lezen, creëer je al meteen een andere beleving, een andere intentie in jouw boodschap, in jouw verhaal.
Doet me denken, Katrien, aan de audioboeken. Ik heb in de tijd, toen ik nog veel met de auto rondreed, had ik audioboeken klaarstaan. En dan luister ik in mijn auto naar die boeken. En inderdaad, dat een verschil tussen mensen waar je bij wijze van spreken moest opletten en moest gaan stoppen om te luisteren. Omdat het zo fascinerend was dat je niet meer op de weg aan het letten was. Terwijl anderen die gewoon een verhaal vertellen, kon je gemakkelijk volgen. Dat was bijna, ja, kon je perfect meevolgen. Maar degene die echt een verhaal vertellen, waar je met meegezogen in die audio, en dat waren soms heel technische audioboeken, maar die kon op zo'n manier brengen, dat je denkt van verdorie, dat is knap gevonden. En misschien daarop mijn vraag van, kunnen IT-professionals ook leren door naar podcasts te luisteren of naar andere mensen luisteren, hoe dat zij een verhaal brengen? En zo ja, het kan natuurlijk een verkeerd verhaal zijn, maar is de leidraad die je aanhaalt, als ik u goed volg, dat als je zelf meevolgt en zegt van, oeh, dat is leuk, dat je zegt van, dat zou een voorbeeld kunnen zijn, is dat het idee? Of zeg je van, nee, je moet eigenlijk uzelf, uw eigen identiteit maken en niet kopiëren?
Ik denk dat beide mogelijk zijn. Ik denk dat het werken met een rolmodel is denk ik een goede opstap om te gaan luisteren naar anderen, want dat is vaak gemakkelijker, om te gaan kijken van wie inspireert mij, wat zijn goede voorbeelden, waar word ik toe aangetrokken. Eén, maar de tweede stap is inderdaad, ga niet klakkeloos kopiëren. Want het is belangrijk, dan komt opnieuw dat binnen en buiten, dat die afgestemd zijn, dat wie jij bent, dat ook naar voren komt in jouw spreken. Als ik een rolletje ga neerzetten en ik ga hier inderdaad doen alsof ik iemand anders ben, ja, dan doorprik je het ook. Hè? Want dan heb je hetzelfde wat je net zei. Dan creëer je in een meeting een bepaald stemgebruik, maar aan de koffiemachine klink je dan helemaal anders. Dat je wel één persoon neerzet. Dus ik denk dat het een stukje is van, dat is een goed, zoek jouw goede voorbeelden, maar ga vooral aan de slag met jouw eigen stem. En kijk van, wat maakt jouw stemgebruik uniek? Want iedereen heeft een unieke stem, niemand heeft jouw stem. Dus ga vooral dat stukje van jouw stem en persoonlijkheid ontwikkelen en neerzetten in jouw communicatie.
Mm-hmm. Ja, dat is wel een mooie boutade, want ik denk inderdaad dat iedereen perfecte resultaten kan neerzetten. Maar ik merk wel dat jonge mensen toch wel iets in de branche, iets meer behoefte hebben aan die coaching en die begeleiding, omdat ze ja, van natuur misschien nog weinig ervaring hebben. Anderzijds, Katrien, als je het nooit probeert, kan je nooit een bepaalde maturiteit halen. Ik zeg niet de 10.000 uur regel, dat is misschien een beetje te veel om een goede stem te hebben, maar het helpt wel als je zelf ook de kans krijgt om iets te mogen presenteren, al is het maar in de groep, want ik vind het altijd jammer als mensen zo wat stil in een hoekje blijven zitten, dat je zegt van, allee, je gaat ze uit een comfortzone halen, te zeggen van, zeg nu ook eens iets, en wat denk jij over dit verhaal, maar dat het eigenlijk niet, niet geforceerd is, dat de mensen zich niet het gevoel krijgen van, oei, ik heb hier iets moeten doen en het kwam verkeerd over. Ik denk dat de juiste stimulans om het positieve te benadrukken, dat heel belangrijk is. Maar stress is natuurlijk een heel gevaarlijke, dat mensen zodanig gestresseerd en bijna gaan hyperventileren als ze iets mogen presenteren voor de eerste keer. Dat je zegt van, dat is niet erg, je hebt geleerd. Neem het mee wat je ervan bijleert voor de volgende keer. Als bijvoorbeeld, zoals je zegt, water drinken is heel belangrijk. Regelmatig pauzes doen. Maar als je het niet oefent, dan kan je. En er zal een moment komen, zeg ik altijd, dat het dan heel essentieel wordt. Dat het een heel belangrijke boodschap is die je moet brengen. Ook al is dat een klein team. En als je dan niet goed geoefend hebt tegenover degene die dat wel heeft gedaan, dan vind ik het altijd wel een gemiste kans. En ik vind dat een heel moeilijke is. Maar. Ja, ik vind persoonlijk dat het een element van momentopname is en dat je kan verbeteren, maar je moet oefenen.
Mm-hmm. Well, ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat je oefent. Tegenwoordig is het wel zo dat in veel opleidingen zit presenteren echt mee standaard is het in evaluatie opgenomen, dus dat is op zich iets positiefs. Nu, het is ook gewoon zo dat iedereen is daar anders in. En sommige mensen zullen het fantastisch vinden en heel graag presenteren en anderen minder. Ik denk dat het goed is om zowel aan beide goede tools en handvaten te geven, om niet te zeggen van doe het nu, maar steek hen niet in het bad. Zonder dat ze kunnen zwemmen, maar leer hen zwemmen. Geef handvaten, geef tools, denk dat belangrijk is. En zoek naar jouw format. Zoek naar wat werkt wel voor jou. We hebben zo'n soort standaard dat we allemaal op dezelfde manier bijna presenteren en op dezelfde manier tussenkomen. Maar zoek naar jouw manier. Ga niet anderen kopiëren die heel ver staan van wie jij bent als persoon. Ga vooral op zoek van, wat werkt voor mij? Ik zie dat in mijn coaching. Sommige mensen die zeggen, ik word super zenuwachtig op zo'n podium. Maar Ik hou wel van connectie met het publiek. Maar start dan uw presentatie door even het licht aan te vragen en gewoon te zeggen, hey, wie zijn jullie? Of stel wat vragen. Dus zoek naar wat werkt voor jou. En hoe beter dat je dat weet, hoe sterker dat je presentatie of je tussenkomst zal worden.
Ja. Dat is een zeer mooie boodschap en ik hoop dat onze IT-professionals dat ter harte nemen. Ik denk dat ze heel veel tips hebben gekregen. Bedankt Katrien voor deze heel mooie uiteenzetting. Ik vind het een onbekende factor die wat zichtbaar wordt en ik hoop dat onze luisteraars het echt ter harte gaan nemen, want ik denk dat het echt essentieel is voor hen als een extra dimensie in hun verhaal, los van hun technische kennis en hun expertise, dat ze het ook op een goede manier kunnen overbrengen en de stem is zo belangrijk. Dus heel hartelijk dank voor jouw uiteenzetting en jouw tips die je hebt. Ik weet niet of er nog een finale tip is die je kan brengen naar mensen. Uiteraard gaan we jouw referenties meedelen, maar zijn er nog een finale tip voor IT'ers aan zich die je misschien nog wil meegeven?
Ja, ik had hier een hele race van tips opgeschreven, Mark.
Ola, ja.
Zal ik ze delen?
Ja, doe maar.
Ik denk dat een belangrijke is dat, één, wat heb jij nodig? Dus die rust, dat je rust ervaart, hoe beter dat je weet wat jouw sterke punten zijn in communicatie, hoe meer dat je het ook kan organiseren voor jezelf. Dus dat is een belangrijke. Ken je publiek, weet wie er voor jou zit en zie ze graag. Voorbeelden werken altijd, dus loskomen van de facts en figures, maar geef voorbeelden om ze tot leven te brengen. Stap af van je sneltrein, dus time is money, telt niet als het over spreken gaat. De kracht van herhaling, weet dat iemand minstens 7 keer jouw boodschap moet horen om het echt te begrijpen. Dus zorg dat als je een presentatie geeft, dat je goed weet wat is de kern. En zorg dat je op verschillende manieren de kern herhaalt. En dan het tweede is, wees positief en enthousiast. Als je zelf super enthousiast bent over hetgeen dat je komt vertellen, en normaal gezien is dat zo, als dat jouw beroep en jouw passie is, dat enthousiasme maakt al een groot deel van de energie die je meebrengt. Als je in een presentatie komt en je staat daar als iemand die naar de slagbank wordt geleid, dat gevoel heb je, dan ga je dat niet overbrengen op jouw publiek. Dus dat zou ik willen meegeven. Zo, ja, je hebt iets te vertellen, je hebt aan iets gewerkt, wees daar trots over en breng het met heel veel enthousiasme. Als je dan wel eens een foutje maakt, dan gaan mensen dat jou vergeven, want ze gaan weten hoe gepassioneerd jij was. Dus voilà, dat is niet één tip, dat zijn er nog een paar. En dank je wel voor jouw uitnodiging en heel graag gedaan.
Bedankt Katrien. En hierbij nodig ik de luisteraars uit om ook naar volgende podcast te luisteren op ons kanaal van SAI NT. Dank en tot een volgende keer.